Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, hartelijk welkom in een volgende etappe van onze tocht naar verschijningen van Ons Lieve Vrouw door tijd en ruimte. Ik sprak van een etappe. En ik gebruik een beetje bewust dat woord uit de wielersport. Ja, inderdaad. Volgen jullie me maar in het mooie Italië. We bevinden ons op dezelfde hoogte als Firenze, maar een 150 kilometer naar het oosten en een 30 kilometer ten zuiden van San Marino. Misschien hebben jullie al gehoord van de Monte Carpegna. Deze berg, tot 1358 meter hoog, behoort tot de keten van de Appenijnen. De Appenijnen die zich uitstrekken van het noordwesten van Italië tot in het zuidoosten. Ze beslaan dus vooral het oostelijk deel van dit schiereiland. Op de klimweg naar de Monte Carpegna staat een monument van draadstaal van een renner op zijn fiets. Even verder in een haarspelbocht, met een panoramisch uitzicht over de vallei en de zee in de verte, staat in grote witte letters op een muurtje geschreven: dit is het luchtruim van Il Pirata. Bij helder weer moet hij vanaf dit punt zijn geboortegrond hebben kunnen zien. U hebt het misschien al door en jullie herinneren zich wellicht nog deze piraat op zijn fiets, Marco Pantani. Overleden in 2004 in trieste omstandigheden. Deze Monte Carpegna was zijn vaste trainingsberg. Op een ander bord onderweg staat geschreven over een foto waarop Pantani de ogen ten hemel slaat. En met de tekst: het is op de Carpegna waar ik zoveel van mijn overwinningen heb voorbereid. Il Carpegna mi basta. De Carpegna, daar heb ik genoeg aan. In de historie van het wielrennen is de Monte Carpegna trouwens een niet geheel onbekende col. Midden jaren 70 was de berg in de Giro Italia het toneel van epische duels in de jaren 70 tussen onder meer Merckx, Fuente, Moser enzovoort. Het is namelijk een gemene klim met een gemiddeld stijgingspercentage van net geen 10%. Voor percentagefanaten is dit een mooie klim, want er zitten passages bij die de 20% benaderen. Sommige steile stukken dragen zelfs een naam, zoals de Strappa Fuente of de Strappa Merckx. Beste vrienden luisteraars, uiteraard gaat het hier in deze uitzending niet over de wielersport, maar over bedevaartsplaatsen. En wat vertelt ons de overlevering? We bevinden ons in het jaar 1000 na Christus, op de top van deze Monte Carpegna. Op een dag, in de bergweiden, werden twee herders geholpen door een wonderbare tussenkomst van de Heilige Maagd. Na de verschijning vond men een beeld in een beuk. De bewoners brachten het beeld naar het dorp in het dal, om het de nodige eer te kunnen brengen. Maar wonder boven wonder bevond het beeld zich de dag erna terug in de beuk. Dat was een teken dat men op deze plaats een heiligdom moest oprichten gewijd aan de Heilige Maagd. En sindsdien wordt er dus vereerd de maagd van de beuk van de berg Carpegna. Madonna del Faccio di Monte Carpegna. Oorspronkelijk bestond, zoals vermeld, een eenvoudige cel die de hermitage van de heilige Maria wordt genoemd. De kerk, die volgens de oude documenten zeker reeds bestond in 1200, is geheel verschillend van de huidige kerk. De oudste geschriften, die teruggaan tot enkele notarisakten van 1205, spreken over een kerkje, Santa Maria van de Cella, toevertrouwd aan de Benedictijnen van Santa Maria in Mutino, het huidige klooster van Pian di Mileto, daar dichtbij. De 16e eeuw betekende een grote bloei van dit bedevaartsoord. Dit vinden we ook terug in oude documenten. In het jaar 1578, ter gelegenheid van het pastoraal bezoek van een zekere monseigneur Ragazzoni, worden de abdij en de bezittingen overgemaakt aan de seculiere klerus. Monte Carpegna wordt in die 16e eeuw een groot bedevaartsplaats. Het celebreren van de heilige mis werd toegelaten, minstens eenmaal per maand en op allerlei mariale feestdagen. Reeds in die 16e eeuw woonden er dichtbij een rector, een bekeerling en enkele werklieden, staat vermeld. In het heiligdom bevindt zich tot heden het houten beeld van de Madonna van de Beuk van de berg Carpegna. Men vermoedt zo oud als de hermitage uit de 11e eeuw. In diezelfde documenten uit 1578 wordt de noodzaak beschreven van een restauratie van het bestaande beeld. Dit wijst er dus op dat het beeld toen al van veel vroeger dateert. Verbouwingen gebeurden ook na Wereldoorlog II. Toen werden de oude lokalen uitgebreid. Er werd tevens een portiek gebouwd voor een afzonderlijke toegang tot de hermitage. Er verscheen ook een nieuwe klokkentoren achter de oude cel. Deze interventies hebben wel het originele gebouw van de 13e eeuw totaal gemaskeerd. Zo startte men in 1997 met opnieuw belangrijke restauratiewerken aan het heiligdom om te voldoen aan de nieuwe behoeften op pastoraal gebied. Binnen in het complex werden lokalen gemaakt, het geheel werd omheind, zodat het naar de wens van de plaatselijke bisschop een respectvol oord van bezinning en gebed kon worden en niet enkel een vakantieoord. Dit heeft bijgedragen tot het verbreden van de toegangsweg en de pleinen, als ook voor het aansluiten van het heiligdom aan de nutsvoorzieningen, maar altijd met respect voor het religieuze karakter. De religieuze diensten vandaag worden verzekerd door de rector van de bijgelegen parochie, onder wiens jurisdictie het heiligdom valt. Het hernieuwde heiligdom wordt vandaag druk bezocht door bedevaders om er te komen bidden, mediteren, biechten, om er de stilte te vinden en om te bezinnen. Voor het heiligdom heeft men ook een waardevolle kruisweg geplaatst van beeldhouwer Paolo Sorro. Deze kruisweg is als een uitnodiging en leidt je zo naar de kerk. Er zijn ook prachtige fresco's van kunstschilder Max Radicioni, die de hoogtepunten uitbeeldt uit het leven van Maria. En er bestaat dus nog altijd op de oorspronkelijke plaats de hermitage, met kamers voor wie zich wil terugtrekken naast het heiligdom. Het hoogfeest en dus hoofddag van dit bedevaartsoord is de zondag na ons lieve Heer Hemelvaart. Ook 15 augustus wordt sterk gevierd op de berg met een processie, heilige mis, gevolgd door muziek, spelen en momenten van samen zijn, een waar volksfeest. Ondertussen in onze huidige tijd, zoals u reeds kon vermoeden, is deze streek zeer toeristisch, zowel in de zomer als in de winter voor de wintersport. Maar velen komen ook graag om het vereerde beeld te bezoeken en om er te bidden tot hun Madonna del Faccio di Monte Carpegna, Onze Lieve Vrouw van de Beuk van de Berg Carpegna. Beste luisteraars, we blijven in La Bella Italia en zakken af een goede 200 kilometer meer naar het zuiden. Maar we blijven aan dezelfde oostkamp. We komen aan in het historisch mooi bewaarde Montefortino. Het is een gemeente in de Italiaanse provincie Fermo. Als we de weg volgen, die de loop van de Ambro-rivier volgt, komen we na een goede 6 kilometer op een hoogte van 683 meter. Daar staat het heiligdom Madonna dell'Ambro. Het ligt ook geïsoleerd in de bergen en het kreeg dus de naam van de nabij gelegen rivier de Ambro, die een zijrivier vormt van de Tenna. We brengen er een kort bezoekje. Er staat beschreven hoe het pittoreske landschap hier indruk maakt. Het heiligdom is ingekapseld in een immense kloof. Die loopt doorheen Monte Prior, 2300 meter hoog, en Monte Castel Manardo, 1800 meter hoog. Dat allemaal in een groene uitgestrektheid langs deze Ambro-rivier. Met zijn kristalhelder water biedt het ook op bloedhete dagen in de zomer een rustgevende frisheid. Ik laat me verder verwonderen en citeer verder. Speciaal in de zomer en door de schoonheid van de streek die tot de verbeelding spreekt, is er een grote toeloop van zigeuners en bedevaarders. Het wordt het kleine Lourdes van Sibellini genoemd, omdat het in vele opzichten gelijkt op het bekende Franse bedevaartsoord. Lourdes is gelegen in een vallei van de Pyreneeën, terwijl dit in de Sibyllijnse bergen ligt. In Lourdes, naast de grot, loopt de Gave. Hier loopt de Ambro, die de naam gaf aan het heiligdom. Terwijl in Lourdes de Madonna aan Bernadette verscheen, verscheen ze hier aan Santina, ook een herderinnertje. En tenslotte schept de rots de atmosfeer van de grot van Lourdes. Wat is er gebeurd? Daarvoor moeten we terug naar de maand mei van het jaar 1000. Er staat beschreven: de heilige maagd verscheen er, gebaat in een verblindende schoonheid op deze heilige rots aan de nederige herderin Santina, die stom was van beide geboorten. Bij het zien van de goddelijke moeder riep ze uit: Moeder, mamma mia! Het meisje krijgt de spraak, mede door haar gebeden en haar tuil bosbloemen die ze dagelijks zette bij het Mariabeeld in de nis van een beuk of een eik. En alzo vinden we in documenten uit het jaar 1037 het bestaan van een kleine kapel. In 1602 werd de kapel te klein en werd ze groter gebouwd. Het jaar daarop begon architect Di Urbino met de bouw van een grote kerk, die de vorige kapel omvatte, zodat het beeld van de Madonna via een venster achter het hoofdaltaar te zien was. En tot op heden wordt dit majestueus Mariabeeld uit steen gebouwen op dezelfde wijze getoond. Maria gezeten op een troon, lachend van achter het altaar. Het huidige beeld zelf stamt uit 1562. Het heiligdom, de zuilengang en de klokkentoren die we vandaag zien, zijn gebouwd in de 20e eeuw. De oude kapel is bekleed met honderden zwart-wit foto's van kinderen, vrouwen, families soldaten als dankbetuigingen aan de Madonna om verkregen gunsten. In 1922 werd het Mariabeeld pauselijk gekroond. En in 1933 schonk Paus Pius XI een waardevol kruis aan dit heiligdom. Het feest van de Madonna dell'Ambro is de tweede zondag van de maand mei. Zo, beste vrienden, tot zover dit korte bezoekje aan de Madonna dell'Ambro. Jullie kunnen luisteren naar een jongerengroep te voet op bedevaart langs de bergwegen op weg naar dit heiligdom en gevolgd door het gebed in een vrije vertaling tot Ons Lieve Vrouw van de Ambro of Ons Lieve Vrouw van de Beuk.
Benvenuto, benvenuta a tutti. Iniziamo il nostro pellegrinaggio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerir le cose di Lui.
Maria, insegnaci, Maria, ad essere docili all'azione dello Spirito Santo.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi.
Vieni in noi, Santo Spirito di Dio, vieni nei nostri cuori, con la tua forza saremo.
O Maagd Maria, Madonna van de Beuk, jij koningin, vriendin van de nederigen, jij dienstmaagd der armen, jij die de eenvoudigen aanhoort, jij die de gave ontvangt van de kleinen. Aanhoor deze smekende stem die jou aanroept met de zoete naam van Maria. Moeder, gezetene als koningin, met in jouw armen hem die de wereld heeft overwonnen. Tussen de lichten en de toortsen van jouw troon zie ik jouw barmhartige ogen waarop ik me richt. Bekijk mij, bescherm mij, verdedig mij, leid mij, maak me nieuw, genees mij. Ik heet je welkom in mijn huis, in mijn leven, in mijn angsten, in mijn projecten. Wees mijn vriendin, mijn zuster en mijn moeder. Door uw krachtige bemiddeling komt God en verdwijnen zijn vijanden. Moge het kwaad dat op mijn weg komt zich verwijderen en moge ik op een dag aankomen waar jij bent. Moeder van God en koningin van het paradijs. Amen.
Maria, mio nonno Shiro.
Beste vriendenluisteraars, wat dacht jullie ervan om nog even in Italië te verblijven? Maar ik stel dan voor om nog meer naar het zuiden af te zakken. We blijven aan diezelfde oostelijke zijde van het Schiereiland, bijna op dezelfde hoogte van Napels. We vertoeven in de provincie Foggia. Een interessante provincie, vooral voor ons op religieus gebied. Voor eerst ligt in die provincie het stadje San Giovanni Rotondo, waar de heilige Pater Pio leefde. Een tweede bedevaartsplaats daar dichtbij is de Monte Sant'Angela, met het heiligdom ter ere van de aartsengel Michael, en waarvan dit verhaal teruggaat naar de 5e eeuw. En tenslotte een derde, belangrijke religieuze plaats in de provincie Foggia is de stad met dezelfde naam Foggia. Een gehucht van deze stad draagt de naam van Borgo Incoronata. Je kan het vertalen als gekroond dorp. En daar bevindt zich het bos van Cervaro. Zo kan je vele pelgrims te voet zien stappen naar deze bedevaartsplaats. Zo start een eerste groep vanuit het meer noordelijk gelegen Lavello op 100 kilometer van Borgo Incoronata. Onderweg sluiten zich andere bedevaarders aan. En alzo wordt de sliert bedevaarders steeds langer. En er wordt dan ook hardop gebeden en gezongen. In elk stadje of dorpje worden de pelgrims opgevangen met eten en drinken, want sommigen zijn dus inderdaad al meerdere dagen onderweg. En zo groet dus de pelgrimsgroep, over die 100 kilometer, gestadig aan tot aankomst in Borgo Incoronata. Bij aankomst worden nog eerst 3 rondjes afgelegd rond de kerk, en viert men daarna samen de Eucharistie. Een plaatselijke getuige verklaart hoe indrukwekkend het is dit te mogen aanschouwen. Ik citeer even. Elk jaar probeer ik op het balkon te staan van het huis van mijn schoonouders, waar de pelgrims voorbij lopen. Ik kijk in stilte naar de sliert mensen en de kracht die ze hebben om deze lange tocht af te leggen. Zij willen op deze manier een offer brengen aan de Heilige Maria om haar te bedanken voor haar gehoor naar de gebeden. Het is indrukwekkend om te zien wat men ervoor over heeft om deze tradities in stand te houden. Want er lopen niet alleen jonge mensen mee in de bloei van hun leven, maar vooral mensen op leeftijd, waarvoor het echt een uitdaging is om elk jaar weer te kunnen deelnemen. Aldus deze plaatselijke getuigen. We luisteren even naar zo een grote groep pelgrims die aankomt in Borgo Incoronata. Zoals vermeld zijn inderdaad alle leeftijden aanwezig en wordt er uitbundig gezongen en gebeden. En jullie horen dan daarna een lied speciaal ter ere van de Madonna Incoronata.
Il 20 aprile è là. Pasqua dai fedeli sospirata, andiamo a bene l'Ave Maria incoronata.
Andiamo a bene l'Ave Maria incoronata.
Dal cielo in primavera scende giù la rondinella, è il segno che ci manda.
Beste vrienden, ik laat jullie niet langer wachten om te verhalen wat er nu eigenlijk is gebeurd op deze plaats, Borga Incoronata. Ook hier moeten we terug naar het jaar 1001. De oorsprong van de gekroonde Onze Lieve Vrouw is een overlevering van generatie op generatie, zover mensen heugnis kan reiken. Maar uiteraard zijn er de literaire bronnen waarover we beschikken. Zo gaan er terug tot de 17e eeuw, maar andere archiefbronnen gaan terug tot 1140, zoals een koninklijk perkament van koning Ruggero II. Het gaat om Rogier of Roger II, graaf en koning van Sicilië. Men is het erover eens dat er buitengewone gebeurtenissen waren in het bos van Cervaro bij Foggia op de laatste zaterdag van april 1001. Inmiddels weet men na grondig onderzoek dat de precieze datum 26 april 1001 is geweest. En sindsdien is deze datum dan ook de belangrijkste dag van dit bedevaartsoord. Men vond er een wonderbaar beeld dat sindsdien massa's gelovigen heeft gelokt. De gekroonde maagd Maria verscheen er op een grote eik aan twee personen. Enerzijds aan graaf van Ariano Irpino, die op jacht was in het bos langs de Cervaro-rivier. En Maria verscheen ook aan de herder met de naam Strazzacapa. De maagd Maria was vergezeld door twee engelen die een kroon op haar hoofd hielden. Maria sprak: "Wees niet bevreesd, want ik ben de moeder van God. Aan deze boom staat een beeld die vele genaden zal schenken aan velen. Plaatst dit beeld in een kerk die jullie zullen bouwen tot mijn eer." De boer Stratzakappa stelde tevens vast dat zijn lamp, die hij aan de eik had gehangen, bleef branden zonder dat de olie opgeraakte. En er werd een kleine kerk gebouwd, maar die vlug te klein werd door de grote toevloed aan vele pelgrims. Door tussenkomst van Maria moest men de kerk vergroten en werd er ook een klooster bij gebouwd. Van de 11e tot de 16e eeuw volgden de Basiliaanse monniken en later Cisterciënzers elkaar op in de pastorale zorg van het heiligdom. In de 19e eeuw werd het onder Napoleon aan leken toevertrouwd. Maar het gevolg was een sterke verwaarlozing, zodat het aantal pelgrims sterk terugliep. Onder de plaatselijke bisschop, Monseigneur Farina, keerde het gekroonde beeld terug in het gehucht in het jaar 1939, dus het moet ondertussen weg geweest zijn. Deze bisschop vertrouwde vanaf april 1950 de pastorale zorg voor dit bedevaartsoord toe aan de gemeenschap de Zonen van de Goddelijke Voorzienigheid, gesticht door Don Luigi Orione. Eventjes tussendoor. Deze Italiaan, Luigi Orione Pontecurone, werd geboren in 1872 en overleed in 1940. Hij vertoefde voor 3 jaar op 14-jarige leeftijd in het oratorium in Turijn, waar Don Bosco nog leefde. Luigi Orione werd in 2004 heilig verklaard door paus Johannes Paulus II. Dus sinds de jaren 50 is het deze gemeenschap de Zonen van de Goddelijke Voorzienigheid die de pastoraal verzorgen in dit heiligdom van de Madonna Incoronata. Deze gemeenschap bouwde dan in de jaren 60 het nieuwe, hedendaagse bestaande heiligdom met een groot complex dat de omgeving een grote ontwikkeling gaf in de mariale devotie. In de devotie tot de Madre di Dio Incoronata, de gekroonde moeder van God, trouwens een donkerkleurige Madonna. Er heerst een warm onthaal voor de steeds maar aangroeiende massa pelgrims met een overvloedige beschikbaarheid voor de sacramenten, zoals biechtsacrament en eucharistie. Tevens mogelijkheden tot spirituele ontmoetingen voor spirituele en materiële nood. Gelovigen ontvangen tot de dag van vandaag veel lichamelijke en geestelijke genezing en bijstand. Sinds eeuwen is het ook de gewoonte om je in de kapel te laten zalven met olie alvorens naar het miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouw te gaan. Dit naar aanleiding van het wonder waarbij de olie van de lamp van de herder nooit opgeraakte. De officiële grote feestdag is geworden de laatste zaterdag van de maand april, overeenkomstig de datum van de verschijning in het jaar 1001. Nog even een vermelding tussendoor. Een zeer belangrijke historische dag voor dit bedevaartsoord was 24 mei 1987. Het bezoek van paus Johannes Paulus II. Er staat daarover vermeld en ik citeer: "Het werd door de residerende communiteit van de heilige Luigi Orione met zorg en devotie voorbereid. Het gaf de communiteit en de talrijke pelgrims sterke momenten van vroomheid en mariale devotie. Rond 17 uur landde de pauselijke helikopter midden in een blije menigte van wel 30.000 pelgrims. Doorheen de ramen van de pausmobiel scheen de zegende paus elke hand te willen drukken en de gezichten van de kinderen en volwassenen te strelen. Op het podium luisterde de paus naar de welkomsttoespraken van de aartsbisschop van Foggia en van de generale overste van de gemeenschap van de goddelijke voorzienigheid. Gans het kapittel van de orde en van de kleine missionaire zusters van naastenliefde, ook door Luigi Orione gesticht, waren aanwezig. Dan bracht de Heilige Vader zijn boodschap gericht aan de families, want dat was het thema van de samenkomst. Na de homilie volgde het geven van de gebruikelijke geschenken door kinderen en volwassenen in traditionele kledij, die de verschillende omringende dorpen vertegenwoordigden. Zo schonken twee zwangere vrouwen en een meisje een beeldje van het kindje Jezus aan Johannes Paulus II, die het met een devoot gebaar in de armen van de gekroonde Madonna legde, onder een lang en warm applaus van de menigte. Beste vrienden, we gaan luisteren naar nog twee liederen ter ere van de Madonna Incoronata. En met deze liederen verlaten we dan ook het Bella Italia en spreek ik straks met jullie af in het noorden van Frankrijk. Tot straks en veel luisterplezier.
Imperatrice del ciel, palma fiorita, madre che siete d'ogni immacolata.
Evviva Maria, Maria è sempre viva, evviva l'incoronata, in tala Puglia sta.
Ogni anno che veniamo a pellegrinaggio, cambiamo per la via la storia toia.
Evviva Maria, Maria è sempre viva, evviva l'incoronata, vinta la Puglia sta.
Cominciamo con il cor contento, pregate e rispondite tutte quante.
Evviva Maria, Maria è sempre viva, evviva l'incoronata, in dalla Puglia sta.
Cappe culi puoi campeggia din da un bosco e combari un raggio.
Evviva Maria, Maria è sempre viva, evviva l'incoronata, din da la Puglia sta.
Lasciali vuoi e va alla massaria e senza dar notizia parente e frati.
Evviva Maria, Maria è sempre viva, evviva l'incoronata, in tala Puglia sta.
Presa la caldarella e di fuori uscito l'olio si fece dare di sua mesata.
E viva Maria, Maria è sempre viva, e viva incoronata, in dalla Puglia sta.
La testa sua sconvolta ed il cuor contrito, poi parte per il bosco senza indugio.
E viva Maria, Maria è sempre viva, e viva incoronata in la Puglia.
Beste luisteraars, na deze mooie gezellige liederen ter ere van de Madonna Incoronata in het Zuid-Italiaanse Borgo Incoronata, een gehucht van de stad Foggia, zijn we ondertussen aangekomen, zoals reeds aangekondigd, in het noorden van Frankrijk, de stad Valenciennes. Deze stad ligt een 20 kilometer over onze Belgische grens, op een goede 40 kilometer ten zuidwesten van Bergen. We verblijven in diezelfde aanvang van het jaar 1000. Deze periode staat in de Franse geschiedenis als de feodale tijd. In die tijd heerste er geen echt centraal gezag en voerden lokale machthebbers, banheren, graven de macht uit. Valenciennes was als een vestingstad, een onderdeel van een markgraafschap. Maar eigenlijk moeten we even verder terug in de tijd, namelijk naar de 8e, 9e eeuw, de tijd van onze Karel de Grote. Tijdens diens regeringsperiode, die zich uitstrekte over het overgrote deel van Europa, liet Karel de Grote op diverse plekken kapellen bouwen ter ere van Maria. Zo verbleef hij ook een poos in deze streek. En voor zijn eigen gebruik en uit devotie bouwde hij een kapel in Valenciennes ter ere van Maria. Karel de Grote wordt dan ook beschouwd als de stichter van deze stad. Maar we gaan nu verder in de geschiedenis en wel naar het jaar 1008. Na een hongersnood breekt in Valenciennes de pest uit en velen werden slachtoffer van de Zwarte Dood. Aanvankelijk leek het dat niemand aan de pest zou ontsnappen. Tussen de 7000 en 8000 kinderen waren reeds overleden aan de ziekte. Ten zuiden van Valenciennes, in Fontenelle, leefde er een heilige kluizenaar, die volgens de overlevering de naam droeg van Bertolin. Hij leefde er in een arme hut bij een fontein. De naam was Ons Lieve Vrouw van Fontenelle. Aan een beeld van Maria spendeerde hij vele uren per dag aan meditatie en verrichtte vele goede werken. Zijn heiligheid trok vele mensen aan die bij hem aanmoediging en troost zochten. Tijdens deze pestepidemie verdubbelde kluizenaar Bertolin zijn gebeden en opende nog wijder zijn hart tot Maria. En daar verscheen Maria hem en zij sprak: Ga naar het volk van Valenciennes. De vooravond van het feest van mijn geboorte zal mijn volk weten dat hun wensen zullen verhoord worden. De mensen moeten zich begeven op de muren van de stad en daar zullen ze wonderen zien. Deze verschijning aan de kluizenaar vond plaats op 31 augustus van het jaar 1008. Bertolin lichtte de plaatselijke hertog Herman in over de belofte van Ons Lieve Vrouw. Dit heugelijke nieuws werd kenbaar gemaakt aan de bevolking met een oproep tot het intensiveren tot gebed en boete. En de bevolking zocht massaal haar toevlucht tot Maria en begon dag en nacht te bidden in de kapel. Bij het vallen van de avond op 7 september, dus de vooravond van het feest van de geboorte van Maria, begaven de hertog en meer dan 15.000 mensen zich naar de muren van de stad. Alle ogen waren gericht naar de hemel. Dit grote aantal is zeer uitzonderlijk in de traditie van de verschijningen van Ons Lieve Vrouw. Plotseling maakte de duisternis plaats voor veel licht en in het midden verscheen onbeweeglijk boven de kapel, gebouwd door Karel de Grote, een koningin omgeven door een lichtend aureool. Maar het ging gepaard met zo'n zachte liefde, zo zacht dat het zicht werd versterkt, maar zonder te verblinden. Een schare engelen en heiligen vormden een processie en hielden in de hand een groot scharlaken koord. Een engel nam één uiteinde van het koord en deed daarmee de ronde van de stad. Onderweg liet ze het koord vallen. En het koord vormde als het ware een afschermende gordel rond de ganse stad. Eens de ronde beëindigd, verdween het visioen. Op hetzelfde ogenblik stopte de pest en genazen dezen die reeds ziek waren. Maria riep ook op de volgende dag een processie te houden. En alzo op 8 september, feest van de geboorte van Maria, hield de bevolking een processie. Als dank werd de belofte gedaan die gebeurtenis voortaan jaarlijks te herdenken met een processie op 8 september, waarbij de route, die werd beschreven door dat koord, werd afgelegd.
O herzlichste Mutter, du goldene Frau, meinen Leib und meine Seele, in ich ganz dir vertrau. Deine Stirn ziert die Krone voll Ehre. Stein. Du sollst unsere Fürstin und Königin sein. O schirm unsere Heimat und schütze das Land. O schirm unsere Heimat und schütze das Land. O herzlichste Mutter, du goldene Frau, meinen Leib und meine Seele, ich ganz dir vertrau. Deinen lichtblauen Mantel von Sternlein ganz voll, reit aus übers Land und mit für Tirol. O schirm unsere Heimat und schütze das Land. O schirm unsere Heimat und schütze das Land. O herzlichste Mutter, du goldene Frau, meinen Leib und meine Seele ich ganz dir vertrau. Mit dem Kindlein im Armen gar wundersam lieb, jungfräuliche Mutter, den Segen uns gib. O schirm unsere Heimat und schütze das Land. O schirm unsere Heimat und schütze das Land.
Beste vrienden, we bevinden ons dus in de Noord-Franse stad Valenciennes op 7 en 8 september van het jaar 1008. Men vereert dus Ons Lieve Vrouw als Notre Dame du Saint Cordon, dus Ons Lieve Vrouw van het Heilige Koord. Dat heilig koord werd dus in een schrijn opgeborgen en bewaard in de kapel van Karel de Grote. Later kwam daar zeer snel een prachtige kerk van Notre-Dame-la-Grande. Gedurende 10 eeuwen bleven de inwoners trouw aan deze belofte om elk jaar deze redding door Maria te herdenken in een processie. Van bij aanvang ontstond een broederschap van Notre-Dame du Saint-Cordon. Zoals reeds gezegd, is het unieke aan deze verschijning dat het werd gezien door duizenden mensen. Trouwens, documenten uit die periode attesteren hoe belangrijk dit feit was. Zo vatte sindsdien het burgerlijk jaar aan op 8 september. Zo'n impact had dit gebeuren. Dit schrijn met het koord werd jaarlijks zonder onderbreking gedragen tijdens de processie Le Tour Saint-Cordon, dus rond de stad Valenciennes. Maar wederom, zoveel malen reeds vermeld, is het tijdens de Franse Revolutie dat het schrijn werd vernietigd in 1794. Een 10 jaar later, bij het herstel van de katholieke cultus in Frankrijk, werd besloten tot het vervaardigen van een beeld van Ons Lieve Vrouw du Saint-Cordon. Beeldhouwer Gillet en schilder Macaré van de Academie van Schone Kunsten kregen de opdracht. Het is een Ons Lieve Vrouw op bezoek, dus met open armen, en ze houdt dus een koord vast. Het beeld kan u zien in de kerk Saint-Géry de Valenciennes en niet in de basiliek. Dus elk jaar, maar op de tweede zondag van september, dus rond 8 september, heeft de grote processieronde van 18 kilometer plaats. Le Tour Saint-Cordon. cordon. En centraal in deze processie wordt dan dit Ons Lieve Vrouwbeeld gedragen door 6 dragers. Alles bijeen weegt het 108 kilo. Gedurende de ganse dag dragen vrouwen en mannen, jongeren, scouts, religieuzen, dit beeld terwijl de rozenkrans wordt gebeden en psalmen en hymnen worden gezongen ter ere van God. Er zijn een aantal officiële haltes met sterke gebedsmomenten of waar zieke personen of gehandicapten de kans hebben Ons Lieve Vrouw dichterbij te ontmoeten of de mantel aan te raken. En bloemen worden constant aangevoerd. Op het einde van de namiddag wordt op de drempel van de kerk Saint-Géry door de bisschop en priesters de finale zegen gegeven. Op 15 augustus heeft er ook, maar dan binnen in de stad, een korte processie plaats. Deze brengt het beeld van Onze Lieve Vrouw van de kerk Saint-Géry naar de basiliek. Ten slotte nog, beste vrienden, een klein woordje over de hoofdkerk, waar rond alles gebeurde. Ik sprak reeds over een basiliek. Zoals reeds aangehaald, draait het ontstaan van Valenciennes rond het oprichten door Karel de Grote van een kleine Mariakapel. Na de verschijning wordt het schrijn met het heilig koord erin bewaard. En korte tijd later wordt er de prachtige kerk van Notre-Dame-la-Grande gebouwd. Maar ook hier hebben eind 18e eeuw, weer de Franse Revolutie, tevens 41 dagen durende Oostenrijkse bombardementen, een zeer negatieve invloed op deze stad. Ze verliest bijna alle kerken en religieuze gebouwen, waaronder dus ook de mooie kerk Notre-Dame-la-Grande, met het schrijn met het heilig koord. De parochie verhuisde ondertussen naar andere oorden, zoals in een oud ziekenhuis, en men sprak toen van Notre-Dame-la-Grange, van de schuur, omdat het zo armzalig was. Het is uiteindelijk pas in 1852 dat de werkzaamheden aanvatten voor een nieuwe, huidige kerk. Met bijna dezelfde afmetingen als de kerk van voor deze Franse revolutie. En het kreeg de titel van basiliek in 1922 door paus Pius de XI. En tenslotte, beste vrienden, nog één iets. De feiten speelden zich dus af in het jaar 1008. Dus in 2008 vierde men de 1000ste verjaardag van deze bedevaartsplaats in Valenciennes. En de speciale gezant die toen paus Benedictus XVI moest vertegenwoordigen, was niemand minder dan onze vroegere aartsbisschop kardinaal Daniels. Beste vrienden luisteraars, deze uitzending zit er weer op. Weer al met toch enkele verrassende verhalen. We gaan nog luisteren naar geluiden uit de processie, waarbij het beeld regelmatig stilstaat bij zieken en gehandicapten. En tenslotte horen jullie een gebed tot deze Notre-Dame du Saint-Cordon. Zeer hartelijke dank voor het luisteren.
Oh, Onze lieve vrouw van Saint-Gordon, zeer heilige maagd Maria, moeder van barmhartigheid, waak over ons land, over de kerk en over de wereld. Maak dat de mens zich niet verwijdert van het goede. Maak dat de mens het zondebesef niet verliest. Maak dat de mens groeit in de hoop naar God, rijk aan barmhartigheid. Maak dat de mens vrijwillig zijn ganse leven de goede werken van God vervult tot Gods eer. Verkrijg van uw goddelijke Zoon de genade die wij nodig hebben. Onze lieve vrouw van Saint-Gordon bidt voor ons. Amen.
Sing of the girl.